Ik ben gisteravond, naar aanleiding van de vraag van Eva, ben ik nogal een beetje uitgeschoten. Dat vind ik heel jammer. Maar het is een punt wat voor mij erg belangrijk is. En ik denk voor ons allemaal, als jullie gaan begrijpen waar het om gaat. Als een man en een vrouw gemeenschap hebben en daar is een conceptie, dan wordt op dat moment wordt een heel wonderbaarlijk proces in werking gesteld. Want op dat moment, wat de meeste mensen totaal ontgaat, wordt de matrix, de onzienlijke matrix gevormd van wat naderhand dus de nieuwe mens zal worden. Ik gebruik met opzet niet het woord kind, omdat dat niet juist is. Dan wordt de nieuwe mens gevormd. En gelukkig hebben nog de man, nog de vrouw grote invloed op het vormen van die matrix. Maar er is wel invloed. En dat is in hoeverre de afscheidende krachten die later dus in het leven duidelijk worden. De afscheidende krachten, die betekent dat je dus niet beseft wat het is om een mens te zijn. Dat je niet beseft wat je verband is met de wereld. Dat je niet beseft dat elke gedachte en elk gevoel wat je hebt zijn invloed heeft op het totale bestel. Als dat op het moment van de conceptie, bijvoorbeeld, de man en de vrouw te veel gevangen zijn in de begeleidende lust. Lust, dan wordt daarmee tevens een moeilijker contact gelegd in dat zich ontwikkelende wonder, die matrix, waaruit dus het vormlichaam, wat later dus in de baarmoeder groeit, komt, wordt daar gelegd. Dus dan wordt de kiem al gelegd voor een steeds meer afgescheiden zijn van de grote processen van de grote natuur of van de wereld of van de schepping. En daarmee natuurlijk wordt ook een grotere afgescheidenheid gelegd van de verbinding met het totaal. Dat is natuurlijk dat wat voor de schepping is en na de schepping is. Wat er altijd is, wat onafhankelijk is van de schepping. Maar het is dus een dubbele afgescheidenheid die door een onwetendheid, en dan zeg ik het heel zacht, die onwetendheid van de man en de vrouw daar bevorderd wordt. En hij had als thema dat we dus aandachtig zouden worden, dus daarom vertel ik dat. Je kunt dus zien, als je helderziend bent, kun je zien dat op het moment van de conceptie dat de kleuren veranderen onder invloed van de gevoelens die de twee mensen die het betreft hebben. En dat zijn kleuren die dus heel maatgevend zijn. Die het hele verdere leven doorgaan. Dus op dat moment gebeurt iets wat je niet goed kunt maken achteraf. wat dus die mens die geboren wordt gewoon meekrijgt als lot. Als je daar dus nou een beetje van weet, dan kun je daar dus op een andere manier tegenover staan. En dan kun je een beetje gaan begrijpen, en daarom schoot ik gisteren zo uit, dat dit een echt verheven moment is. Dit is een heilig moment. En elke gedachte die anders is dan in heel grote eerbied en in dankbaarheid. Want ieder kind is een geschenk. Het is een geschenk vanuit het ongeziene. En het is, je bent eigenlijk de, aan jou wordt toevertrouwd de mogelijkheid om dat mensenkind die nieuwe mens om die een kans te geven om weer tot de grote verbondenheid te raken. Dat is eigenlijk de functie, als je dat zo zou willen noemen, van een vader en een moeder. Maar dan moeten ze natuurlijk ophouden met die kinderachtige gedachte dat het maar een kind is. Het is een nieuwe mens. Het is een nieuwe mens met alle mogelijkheden die de schepping heeft. Alleen hij zal geleidelijk aan, naarmate hij opgroeit, zal hij steeds verder wegraken van die mogelijkheid. En hij zal er alleen maar dat uit verwerkelijken, actualiseren, wat hij tegenkomt. En wat hij tegenkomt zijn ook zijn ouders. Hij komt in zijn ouders dus ook alles tegen wat afhoudt, wat niet hoort bij die grote gang naar de totale verbondenheid. Nu is het gelukkig zo, ik zei het daarnet al, nu is het gelukkig zo dat een groot gedeelte van het proces is blind in die zin. Daar kan de mens, godzijdank, niets aan doen. Want anders zouden we, als dat wel waar was, als de mens dus meer macht had, dan zouden er een heleboel afschuwelijk verminkte wezens op de wereld komen. Dat gebeurt gelukkig niet. Maar de mens heeft wel, want het voltrekt zich in de mens en het voltrekt zich met name in de moeder, in hoofdzaak. Van de twee is de moeder de meest verantwoordelijke, omdat in haar dus dat vormleven, dat lichaam groeit. Ja, ook het onzienlijke natuurlijk. Het onzienlijke wat het lichaam vormt. En waar de moeder dus wel, ook de vader, maar in mindere mate, waar de moeder dus wel een hele grote invloed in heeft, is hoe het gevoelslichaam en ook het denklichaam, wat de jongste telgen zijn uit de lichamen die een mens bezit, dat die dus heel sterk beïnvloed worden. Dus is die moeder inhalig, is die moeder hebberig, is die moeder bezitterig, is die moeder vrolijk, is ze somber. Dat zijn allemaal invloeden die heel direct doorspelen. Dat is geen blind gebeuren. Dat is dus daar heeft de mens dus invloed op en dat, zo moet het ook eigenlijk. Bij het dier is het voor een groot deel blind. Daar worden natuurlijk ook die levenslichamen of die eterlichamen, die worden gevormd, die matrixen, die worden gevormd volgens het welk het dier dus opgroeit in de moederschoot. Maar daar is het veel blinder. Het dier heeft nauwelijks invloed op de vorming van die onzienlijke lichamen voordat het ter wereld komt. Maar bovendien, de mens is het meest complexe organisme, het meest complexe bewustzijn. Dat wij op aarde kennen. Dat betekent geweldig veel mogelijkheden meer, onder andere die van zelfbewustzijn. Dat is ons voornaamste onderscheid met het dier. Maar dat betekent dus ook dat we makkelijker verminkt kunnen worden. Juist in het onzienlijke kunnen we makkelijker verminkt worden. Omdat we dus hoger georganiseerd zijn, maar dus ook kwetsbaarder zijn. Ik vertel dit opdat je een beetje gaat beseffen wat het betekent om een mens te zijn. En hoe we allemaal, in de mate waarin wij hier weet van hebben, gehouden zijn daarnaar te leven. Het zijn geen kwestie van morele regels, maar het is een kwestie van weten in diepere zin. Van weten waar je mee omgaat, als je met jezelf omgaat, als je met een ander omgaat. En ook geleidelijk aan steeds dieper gaan beseffen welke situaties, als het kan, vermeden moeten worden. En als je het heel kernachtig zou willen zeggen, al die situaties waar je net doet alsof je niet behoort tot het geheel. Waar je dus zegt van wel of niet een kind. Dat is in de grond van de zaak. Zoals ik het voel, is dat een echt, dat is een waanzin. Want dat kind wel of niet zal komen, ontgaat jou totaal. Dat is een, dat zit vast aan een aantal ongelooflijk ingewikkelde processen. Waar je absoluut geen enkele weet van hebt. En het minste wat je doen kunt, is dus heel eerbiedig te zijn. En te beseffen dat je daar eigenlijk niets van weet. En hoe meer je ervan weet, wat mogelijk is, doordat je toevallig de gave van de helderziendheid nog hebt, of doordat je in staat bent om je terug te herinneren in je leven, het moment dat je daarvan weet, heb je de verantwoordelijkheid, dat is tegelijkertijd. Op het moment dat je weet, heb je de verantwoordelijkheid om daarna te leven. En doe je dat niet, dan zondig je echt. En zondigen is dus eigenlijk het vernietigen van het kostbaarste wat er is, en dat is leven. En je vernietigt leven door te doen alsof je afgescheiden bent. Je hoeft niet iemand dood te steken om leven te vernietigen. Je vernietigt op elk moment dat je ingaat tegen je diepste weten. En ik weet heel best dat wij vandaag de dag, met al onze techniek, met al onze wetenschap, hoewel ik moet zeggen dat de wetenschap op het ogenblik op de terugweg is, en in versneld tempo op de terugweg, maar in ieder geval de techniek. En al die wetenschappen die nog niet geproefd hebben van wat de kernfysica aan het ontdekken is, ik weet heel best dat wij in een eeuw leven waarin die afscheiding steeds verder gaat. En we zijn er zelfs trots op. zijn nu bezig aan genen te knoeien. En dat is niet tegen te houden. Dat zal gaan gebeuren. We zullen aan genen knoeien. En we zullen denken dat we dan betere mensen kunnen maken. Dat gaat allemaal gebeuren. Als ze niet voor die tijd door een milieuramp achterhaald worden, dan gaan we dat rustig doen. Daar ben ik diep van overtuigd. En ik weet tegelijkertijd dat dat iets afschuwelijks is wat we aan het doen zijn. En daarom is het nodig dat er mensen komen die hier weet van hebben. En die bereid zijn om mede te lijden aan dit afschuwelijke wat er gebeurt. Die bereid zijn om dit op zich te nemen. Te zeggen, ja, blijkbaar is dat zo. Zitten wij in deze tendens? Maar ik weet nu waar het om gaat. Ik zal mijn best doen. Meer kun je niet doen. En een van die dingen van je best doen is, voor zover het in jouw vermogen ligt, hiervan te delen met anderen. Wat die ermee doen willen, dat is hun probleem. Maar het is jouw opdracht om daar woord aan te geven. En om, al is het nog maar zo flauw en zo gebrekkig als nu ik vanochtend probeer, een beetje aan te duiden waar het om gaat. Zodat we op een hele vanzelfsprekende manier dingen zullen nalaten en andere dingen zullen doen. Daarvoor hoef je niet op een bankje te zitten. Als je dit begrepen hebt, dan heb je het begrepen. Dan doe je zulke dingen niet meer. En dan besef je ook dat dus de relatie tussen man en vrouw, dat die een ontzettend groot geheim in zich bergt. Wat veel verder gaat als prettig en niet prettig. Wat veel verder gaat dan de lust. Wat veel verder gaat dan alle gedachten die je erover hebt. Wat het een iedere keer weer, en het speelt zich miljardvoudig af op de wereld. Iedere keer weer die ongelooflijke belofte in zich heeft. Dat daar een mens uitgroeit die meehelpt om de verbinding weer tot stand te brengen. De verbinding die maakt dat het totaal als totaal weer volledig kan ademen. Zodat de mens een medeschepper kan worden. En niet een hindernis. Een medeschepper. Niet in de plaats van, maar als helper. En waarbij heel vanzelfsprekend zijn kleine reis op de aarde in dienst staat van de grote reis. De grote reis door de tijd. Die miljoenen jaren omspant. En waarvan wij weet kunnen hebben als we eerbiedig zijn. Als we dus niet, zoals we tot voor kort gedaan hebben in de wetenschap, eerst de boel uit elkaar plukken, zodat het dood is. Om dan pas te weten dat dat niet de juiste manier is om iets te leren kennen. Je kunt iets alleen maar leren kennen midden in de vlucht, zoals je een vogel alleen maar echt kent als je hem ziet vliegen. Dat is de manier waarop je echt leert kennen. En dat betekent dat je dus ook in het leven met elkaar, dat je elkaar leert kennen zo als je bent in het doen, in het niet doen, in het bang zijn, in het blij zijn. Dus dat kun je ook niet alleen maar kennen op een bankje, dat is onmogelijk. Meditatie is echt een totaal proces. Dat gaat door als je alleen bent, dat gaat door als je droomt, dat gaat door als je slaapt. Het gaat altijd door. En wij hebben daar allemaal vakjes van gemaakt. En nog eens vakjes, en nog eens vakjes, en nog eens vakjes, en nog eens vakjes. En daar zitten we in gevangen. En als je dit kleine stukje wat ik nu verteld heb, als je dat echt goed begrijpt en tot je hart laat doordringen, dan begrijp je wat meditatie is. En dan begrijp je wat je verantwoordelijkheid is. En dat is helemaal niet afhankelijk van de positie die je in de maatschappij inneemt. En het is ook niet afhankelijk van je intellectuele bagage. Het is uitsluitend afhankelijk van je intelligentie. Het is wat anders dan je intellect. Je intelligentie is dat oergegeven. En je zult merken dat als je dit helemaal tot je neemt, dit geweldige gebeuren, als je dat tot je neemt, dan heb je geen moeite met het nalaten van dingen waarvan je weet dat ze schadelijk zijn. Dat is dan heel makkelijk. Daar hoef je er niet voor te oefenen. Je hoeft het alleen maar in te zien. Helemaal in te zien. Erbij stil te staan. Er tijd voor in te ruimen. En het gebeurt gewoon. Het wordt je geschonken. Dankjewel.